Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Bim.
In de serie Grote Beleggers, Def Kantasaria.
Ja, dit is een hele interessante en kwaliteitsbelegger puur zang.
Ja, en je kent hem misschien nog niet, waardoor je misschien denkt niet te hoeven luisteren. Maar doe het toch maar wel, want vooral zijn proces en zijn discipline zijn echt heel leerzaam.
Ja, voor hem is vooral voorspelbaarheid van bedrijven een heel groot belang.
Ja, en de combinatie van pricing growth en buying growth.
Zo'n hoop te leren, daar gaan we.
Ja. Def Kantasaria, ik hoorde de luisteraar al denken, wie?
Ja, wie? Ho, wie is dat?
Ja, nee, ik denk dat weinigen hem kennen, maar dat betekent nog niet dat hij niet zeer de moeite waard is om hier verder in te verdiepen. In onze serie Grote Beleggers gaan we dat doen in deze aflevering. Ja, en hij heeft dus een fonds, Valley Forge Capital, heeft hij opgericht in 2007. En daar heeft hij jaarlijks een rendement van 15% mee.
Ja, meer dan.
Meer dan dat, plus 15%. Ja, en daarmee verslaat hij natuurlijk ruim de S&P 500. Je denkt, hoe doet hij dat? Nou, wij hebben het antwoord, want we zijn er helemaal ingedoken. Zal ik eerst even een kleine bio geven van zijn leven?
Ja, het is misschien
leven?
Wel goed om te zeggen dat we hebben natuurlijk heel veel grote beleggers, van die al heel bekend zijn. Dat zijn natuurlijk voornamelijk wat oudere beleggers. Omdat je, als je bekend wil worden, heb je natuurlijk een moet je de tand des tijds doorstaan.
Def is nog niet zo oud, hè?
Nee, ja, die is natuurlijk ook gewoon nog actief. En je merkt wel dat hij is wat media schuw. Dat zijn de meeste eigenlijk wel. Dus het is ook alles. De rendementen zijn ook niet zo heel goed inzichtelijk. Dus het is allemaal een beetje dingen bij elkaar rapen.
Ja. Het is wat meer een detective werk om uit te pluizen wat hij doet en hoe hij het presteert om jaarlijks zoveel rendementen te behalen.
Maar je merkt wel dat er best wel een groep mensen, ja, fondsbeheerders eigenlijk, ik denk dat er een stuk of vijf zijn, die heel erg in de kwaliteithoek zitten. En die komen allemaal een beetje uit de Buffett en Munger school eigenlijk, maar dan een soort van nieuwe generatie. Ja. En die moeten het alleen de komende 20 jaar, 30 jaar laten zien om ook een beetje de stempel te krijgen als grote belegger.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat het proces dat ze doorlopen, dat we daar niks van kunnen leren.
Zeker. En zodoende is dus Def op onze radar gekomen. Maar even om te beginnen, want hij heeft dus wel een heel indrukwekkend divers cv. Hij begon zijn academische carrière met een undergraduate degree van het Massachusetts Institute of Technology, dat is de MIT. En daarna bereikte hij de top van zijn klas aan de Harvard Medical School, waardoor hij ook dus een opgeleide medische, gewoon een dokter is.
Ja, daarom zou je zeggen dat hij daar ook veel in belegt in die hoek. Nou, dat doet hij dus niet. En dat gaat hij ook nog uitleggen waarom niet.
Ja, komen we inderdaad straks op. En na die medische wereld dus dacht hij van, nou, dit is waarschijnlijk toch niet helemaal voor mij. Ik weet echt niet precies wat hij destijds dacht. Maar toen is hij dus consultant geworden bij McKinsey. Heeft hij dus ook ervaring opgedaan bij dat adviesbureau. En daarna 18 jaar in de venture capital sector. Nou, daar zit je natuurlijk in jonge, opstartende bedrijven. En als je ergens veel van leert over hoe bedrijven en ondernemingen werken, dan is het denk ik bij de venture capital.
Ja, daar zit natuurlijk in Silicon Valley, heeft hij heel lang gezeten.
En toen is hij dus overgestapt naar aandelen eigenlijk. In 2007 richt hij dus dat Valley Forge Capital op, waar hij al dat rendement mee haalt. En daar zegt hij ook iets over in het eerste fragment eigenlijk wat we klaar hebben staan, over die switch die hij daar heeft gemaakt. Hè? Zullen we daar even naar luisteren?
Ja, is goed.
You know, I love public equities for a few reasons. One, it's a meritocracy. The playing field every morning is open to every single person. You can buy any company in the world. And in venture capital, it was very clubby. You know, whether you were allowed to get into Google as an early investor in the Series A or Series B round was a function of who you knew. So I love the fairness of the public equity markets. But I also like the challenge of generating returns reliably and compounding over time and not, you know, relying so much on luck or chance.
Ja, dit zegt hij best veel. Hij geeft hier eigenlijk aan waarom hij de venture capital niks vond. Omdat het leunt heel veel op geluk. Ja, je moet echt een goede dealflow hebben. Je moet de juiste mensen kennen. Dan mag je meedoen met de rondes. En je doet 100 investeringen en daarvan moet eentje alles terugverdienen. Dus het leunt heel erg op geluk.
Ja, en onvoorspelbaarheid eigenlijk. Ja. Die zin ook.
En hij is heel competitief. En dat is dan een soort van oneerlijke competitie.
Ja, maar je kan niet rekenen op dat je wint met geluk natuurlijk.
Ja, en daarom vindt hij de aandelenmarkt ook zo interessant. Omdat dat gewoon heel eerlijk is. Het is eigenlijk een beetje de emancipatie voor vermogen eigenlijk.
De emancipatie voor vermogen?
Ja, nou dat het, zeg ik misschien niet goed, maar dat het een plek is waar iedereen op kan, ongeacht of je veel of weinig vermogen hebt, en iedereen even hard kan profiteren.
Ja, gelijke kansen hebben we allemaal. Die meritocratie waar dit inderdaad
over. Het is niet dat meer geld meer kansen geeft.
Nee.
Wat eigenlijk in de visiewereld wel een beetje is.
Oh ja.
En bijna in elke wereld, ook in de vastgoedwereld zie je dat ook heel erg.
Dus het is heel gelijkwaardig in die zin, ja.
Ja, heel erg. Je ziet toch wel bij een vastgoed dat als iemand dan een appartementencomplex van 60 appartementen, dat iemand dan de 40 kan kopen met korting. Ja, dat is gewoon allemaal niet zo in de aandelenmarkt.
Nee, er zijn eigenlijk valse wedstrijden die hij niet wil winnen. Hij wil gewoon een level playing field. Iedereen gelijke kans en dan wil hij de beste zijn.
En dit was voor mij ook de reden waarom ik op de aandelenmarkt ben gegaan. Ik heb natuurlijk in het begin helemaal in de eerste afleveringen eigenlijk mijn zoektocht uitgelegd dat ik naar alles gekeken heb. Startups, vastgoed en alleen.
Ja.
Hoe meer ik erover weet, hoe meer ik denk dat de aandelenmarkt gewoon eigenlijk de allerbeste plek is voor je vermogen. Daar kan je alles in kwijt. Het is super liquide. Je kan je onwijs goed spreiden als je wil. Je kan je helemaal zo inrichten hoe je risico zelf weer. Het is eigenlijk een fantastische plek voor je vermogen. En je kan het ook onwijs goed aanpassen aan de moment van in jouw leven. Dus wanneer je jong bent of ouder bent. Het is eigenlijk een fantastische plek.
Mm-hmm.
Daar ben ik hem eigenlijk volledig mee eens. Ik zie ook niet zo snel dat ik mijn vermogen op een andere plek ga zetten dan aandelen.
Dus dit eerste fragment wat hij hier eigenlijk zegt, dat raakte meteen een snaar bij jou.
Ja, hier ben ik volledig met hem eens. En dit is ook de reden waarom ik hier aan begonnen ben.
Ja. Wij duiken in deze aflevering dus helemaal in zijn strategie. Ja, waar we alvast over kunnen zeggen dat het echt draait om kwaliteit. Kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit van bedrijven.
Niet eerder iemand zo gedisciplineerd gezien om in het uitvoeren van een strategie op het gebied van kwaliteit.
Ja,
echt ongekend.
Ja, nee, inderdaad. Als je hier induikt, dan is wel gedisciplineerd een van de woorden die je gebruikt om hem te omschrijven.
Ja.
En hij is super kritisch op waar hij in belegt. Zijn beleggingsuniverse is eigenlijk heel klein. Er zijn wereldwijd nog geen 50 bedrijven waar hij in zou willen beleggen. Het eerstvolgende fragment, daarin legt hij uit waarom hij dus zo ontzettend kritisch is.
We do like to target 8 to 12 names. We think a concentrated portfolio of high conviction ideas is the only way to beat the market. Why would you want to own your 15th best idea? And by the time you get out to 25 names, I think you're a closet index fund.
Ja, wat voor instant zijn conclusie is, naar misschien wel 20 jaar lezen over de aandelenmarkt, dat deed hij al vanaf zijn 10e, dat de kans dat je een outperformance het grootst is als je een geconcentreerde portfolio hebt.
Ja.
Nou, daar ben ik denk wel mee eens. En dan ging hij daar een stap verder. Als dat dan is, wat ga ik dan doen om een geconcentreerde portfolio te krijgen? Dan moet ik wel wat regels eraan gaan koppelen, want ik kan niet zomaar een aantal bedrijven erin zetten als het geconcentreerd is.
Nee.
De volgende stap was dan moet het heel erg voorspelbaar zijn. Want ik heb er maar weinig, dus die moeten heel voorspelbaar zijn. Want ik moet het risico extreem goed gaan managen. Het risico moet heel goed gemanaged worden. Want als ik een heel geconcentreerde portfolio heb en ik maak een fout, dan kan het gelijk een fout zijn van 10-20%. Dus dan heb je gelijk al geen outperformance meer.
Ja, en dat heeft hij ook een keer gezegd. Dus if you are worried about next quarter's results, then you are likely in a business with too low predictability.
Yeah.
You're saying, the 17th, best risk reward idea in the entire world that should be added to the portfolio. For us, it's not good enough. So, mid-teens is probably as high as you'll ever see the number of names in a portfolio. But when you are running a concentrated portfolio like us, as you pointed out, margin of safety or controlling downside risk or your win-loss ratio is exceedingly important. If you invest in companies that could go down 90% in value, you can't run a concentrated portfolio with that lack of predictability. So I think very few managers run concentrated portfolios because they're unable to underwrite the level of predictability that you need to see in order to have such a small number of names.
Ja, die voorspelbaarheid die blijft terugkomen. En er zijn gewoon heel weinig bedrijven voorspelbaar. Nou, je zegt, als je kijkt in andere portefeuilles, dan zie ik toch heel vaak aandelen die veel minder voorspelbaar zijn.
Mm-hmm.
Dus misschien wel goed om even snel zijn portfolio door te lopen. Dan heb je een beetje een idee hoe die opgebouwd is. Want dan snap je het misschien beter.
Ja.
Want bijvoorbeeld de top 3 posities zijn al goed voor 68% van zijn portefeuille.
Ja.
3 posities voor 68%.
Dus snap je wat hij bedoelt met geconcentreerd? Ja. Ja.
Een Fair ISEC, dat is FICO, die is al bijna 30%. Het zit allemaal een beetje in de financiële sector.
Dat is bijna een derde van zijn hele portfolio.
Ja. Ja. Die doet de kredietbeoordeling een beetje vergelijkbaar met S&P Global en Moody's. Maar dan voor de consumentenkredieten. Dus als je bijvoorbeeld er vraagt iemand een lening aan bij een bank, dan moet die bank die gaat dan naar Fair Isaac en die wil dan een kredietscore hebben voor die persoon.
Ja.
En Fair Isaac geeft dat aan die bank en die bank die heeft met die score kan die daar het juiste rentepercentage bepalen of het zeggen hoeveel die mag lenen.
Ja.
En Fair Isaac heeft op dat vlak gewoon bijna monopolie. En het interessante er is dat al zijn bedrijven hebben één ding gemeen en dat is dat ze allemaal een heel klein deel van de totale kostprijs zijn van de klant. Dus bijvoorbeeld naar Fair Isaac dan, een bank die een klant vraagt een lening aan bij een bank. En een bank, dat kost een bank €50 om die lening aan te vragen. En Fair Isaac vraagt bijvoorbeeld maar 50 cent voor die beoordeling.
Mm-hmm.
Dus het is maar een heel klein gedeelte van die totale kosten voor die aanvraag van die lening. En die bank verdient geld door die lening.
Yeah.
Dus als Fair Isaac zijn prijzen met 100% verhoogt, dan wordt het €1. Maar op die €50 is amper een verhoging.
Precies.
Dat is wat hij zoekt. Hij zoekt bedrijven waar de diensten oneindig veel afgenomen kunnen worden.
Ja, en nodig zijn.
En essentieel zijn
om de
dienst te doen. Maar een hele kleine kostprijs. Een klein onderdeel van de kostprijs zijn. En dat zit in alle bedrijven.
Ja.
En want hij heeft bijvoorbeeld het tweede aandeel is S&P Global.
Ja.
20%. Nou, S&P Global kennen we. En Moody's heeft 13%. Nou, dat zijn allebei kredietbeoordelaars voor obligaties. Nou ja, we kennen dat ondertussen wel. Dat als je een obligatie uitgeeft, maar je hebt het label Moody's of S&P Global, dan krijg je er een lagere rentepercentage voor dan wat je eigenlijk betaalt als je dat hele label helemaal niet hebt. Dus het is een kleine kostprijs, je verdient hem zelfs terug.
Ja.
Nou, Mastercard en Visa zitten erin.
Precies. Als je hier naar kijkt, dan zie je ook meteen, het zijn allemaal
duopolies.
Ja.
Monopolies of duopolies.
Precies.
Mastercard en Visa, precies hetzelfde concept.
Ja.
Als je een transactie via het netwerk van Mastercard of Visa doet, is dat maar een heel klein percentage van totale kosten. Zo klein dat het als zij de prijzen verhogen, dat je het eigenlijk niet merkt. Dus klanten slikken heel erg die prijsverhoging elke keer.
Ja.
En een ander voorbeeld dacht ik, er zit daar niet in zo'n portfolio. Bijvoorbeeld Air Liquide en Air Products, die doen industriële gassen. Maar gassen? Ja, gassen voor industrieën.
Oh, ja.
Gassen zijn maar een heel klein onderdeel van de totale productiekosten van bijvoorbeeld een fabriek laten draaien.
Mm-hmm.
Dus als zij die prijzen met 5% verhogen, dan merk je dat helemaal niet in het eindproduct.
Ja, okay.
Dan heb je zo'n pricing power, omdat klanten nooit klagen zijn je prijs verhoogt. Omdat het namelijk zo'n klein onderdeel is van het geheel. Daar zoekt hij naar.
Ja,
nou, dat is echt, zie je in al zijn bedrijven.
Ja.
Nou, Intuit, die heeft hij ook erin. Dat is ongeveer 8%. Die heeft een marktaandeel volgens mij van rond de 75%. En daar kan je een belastingaangifte mee doen. Je ziet namelijk in Amerika. De overheid heeft een systeem om belastingaangifte te doen. Dat wij via de Belastingdienst hebben ook in Nederland.
Ja, ja.
Maar daar kan je het ook via Intuit doen. En het belastingsysteem daar is waardeloos in Amerika.
Nou, in Nederland ook inmiddels een beetje. Hè?
Ja, maar daar gewoon bijna onmogelijk. Dus iedereen doet het via het Intuit-systeem. Maar daar kan je dus, daar haal je zoveel voordeel uit als je het via dat systeem doet. Want die weten precies waar de voordelen zitten. Zodat je de prijs die je hun betaalt, eigenlijk alweer terugverdient. Daarom gaat iedereen via dat systeem.
Maar god, ik wil dat ook. Want wij moeten allemaal een accountant in de arm nemen, omdat het te ingewikkeld is voor particulieren.
Dat is dus ook eigenlijk een soort van monopolie.
Ja.
En dan heb je Aspen Technology, 1,9, dat is echt 2%. Ik moet zeker ook zeggen, dat bedrijf kende ik nog niet. Dus kan ik weinig over vinden. De marges zijn in ieder geval wel indrukwekkend. En ASML, 1,4%.
Die kennen we.
Ook een monopolie natuurlijk. Wel een heel, vind ik een beetje een vreemde eend, omdat daar een hoge R&D-kosten zijn, waar die niet zo van houdt.
Ja.
Maar wel een hele duidelijke monopolie.
Ja.
Nou ja, dan heb je een beetje zijn strategie. Net als Warren Buffett, hè? Allemaal monopolies, duopolies, oligopolies. En hoe ze geld verdienen versus de kostprijs van de klant. Dat is ook heel duidelijk. Dus dan heb je eigenlijk zijn
Zijn
beleggingsstrategie te pakken.
Ja.
All of the great investments that we've made throughout our fund's history have been really easy. I mean, there's a certain happiness that comes from making that buy, you know, pressing that buy button when you're buying into an amazing business at a good price. The other thing that we often think about is if you're worried about what the next earnings release is going to be, because of lack of predictability, then that's probably not a company that you should be owning. So, you know, if you own a beverage company, you know, people pay attention to the Nielsen volume growth and market share reports. And, you know, if you're really worried about those sorts of numbers, then you're really not thinking about it as a long-term investment. And that company doesn't have the level of predictability that you probably should require. Fortunately for us, very few people think the way we do. Tens of thousands of the other active investors in the world don't think like us. And that's what makes a market. And that's what gives us opportunity.
Hij lacht hier ook een beetje. Je ziet een beetje een lachje op zijn gezicht als hij het heeft over die andere active investors die het anders doen. Ja.
Hij geniet er een beetje van dat er andere fondsmensen allemaal zeggen, we beleggen ook in kwaliteit, maar het eigenlijk niet doen.
Ja. Ja. En hij relateert het hier dus ook die voorspelbaarheid heel duidelijk aan de lange termijnvisie.
Ja, hij wil gewoon, omdat hij zo'n geconcentreerde portfolio heeft, wil hij het risico naar beneden eigenlijk zoveel mogelijk indekken. Dus hij kijkt heel erg naar, ik mag gewoon geen geld verliezen. Dus mijn hit ratio moet gewoon hoog zijn. Dus ik moet heel duidelijk voor ogen hebben waar het bedrijf over 10 jaar staat.
Ja.
Dus de vraag die we hebben volgens mij ook een paar podcasts geleden een keer gehad. Selecteer 20 aandelen uit dit lijstje. Welk bedrijven zou je willen hebben? En dan mag je 20 jaar niks aan doen.
Ja.
Op het moment dat je zo denkt, ga je in één keer denken, oké, welk bedrijf bestaat überhaupt over 20 jaar nog?
Ja.
Welk bedrijf is groter over 20 jaar? Dat is echt onwijs moeilijk.
Ja.
En dan ga je echt heel anders denken. Ga je heel anders naar technologie kijken. Ja, 20 jaar, dat is lang. Hoe ga je überhaupt, denk je dat Meta nog bestaat over 20 jaar? Nou, zal het wel bestaan. Maar is het dan groter dan nu?
Ja.
Dat is echt lastig antwoord. Dus dan ga je heel erg denken, oké, dan ga ik misschien wel in de richting Hermes of zo. Ja, die bestaat al sinds 1880. Ja, die zal die 20 jaar ook nog wel overleven. Zo, je gaat heel anders kijken als je nadenkt over een periode van 10, 20 jaar.
Denk je dat dat ook onderdeel is van het verschil wat hij benoemt, wat er is met andere active investors? Zit dat er ook in? Dat heel veel van de andere actieve investeerders helemaal niet op zo'n lange termijn kijken als hij?
Ja, dat is natuurlijk altijd wel lastig. Ik denk wel over het algemeen dat in de beleggingswereld iedereen zegt dat ze lange termijn beleggen, maar dat het handelen daarnaar beperkt is. Dat merk ik bij mezelf ook. Ik zeg altijd dat ik beleg voor de lange termijn. Maar als je echt heel kritisch gaat kijken naar mijn handelen en mijn posities, dan is dat natuurlijk niet altijd het geval.
Jij begrijpt pas sinds een paar afleveringen wat die echt lange termijn is.
Ja, ja. Ik ben daar helemaal mentaal aan het veranderen.
Ja. We gaan even door inderdaad over dat verschil dus wat er is met andere actieve investeerders. In het volgende fragment legt Kantasarija eigenlijk ook wat meer uit over hoe hij het nou zelf precies doet. En waarin nou dat hele verschil zit.
You know, it's true that 99.9% of the active management industry adds no value. You know, they're separated on a statistical distribution, and in certain years, some investors may look good just based as a statistical phenomenon. So, if you look at investors that can add value in alpha reliably, we view our advantage first in the form of temperament. We don't get happy when the market goes up. We don't get sad when it goes down. We're not about what we're going to make this quarter, this year, even next year. We are very much long-term focused. So our time horizon is very important. The fact that we're unemotional, the fact that we're disciplined, you know, that we have this excruciating patience. It's very hard for people like, investors to watch their portfolios play out over 10 plus years. You may know about the Oreo test or the marshmallow test that they give young children. And, you know, are they patient enough to wait 5 or 10 minutes for the second marshmallow or the second cookie? You know, most of us aren't that patient. But so you need the right temperament in order to be successful at investing. You need a certain level of intelligence as well as focus. It is an all-consuming business. You have to think about your portfolio. At least I think about it every minute of the day. It's something that I enjoy, and it's all-consuming. It's not something that you can stop thinking about at 5 p.m.
Ja, dat gaat dus puur over gedrag, hè? Niet emotioneel, gedisciplineerd, geduldig, temperament, zoals je het zelf noemt, hè?
Ja.
Ja.
Ik vond ook wel hier een paar fragmenten hiervoor zei die elke buy die wij hebben gedaan, die was makkelijk.
Easy.
Die was, ik denk, met een lach.
Yeah.
En dat gecombineerd met dat je niet blij moet zijn als de markt omhoog gaat en naar beneden juist blij zijn, dat zit heel erg hier aan gelinkt.
Mm-hmm.
Als je een hele goede portfolio hebt en je kent de bedrijven echt heel goed, je hebt er heel veel vertrouwen in, dan zit je eigenlijk te wachten op een daling. Dan zit je eigenlijk te wachten op een jaar zoals 2022, waar goede bedrijven gewoon 50% naar beneden ging. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon, was één groot feest.
De dislocated high quality stocks.
Ja, van Mark Mahaney. Daar ben je eigenlijk gewoon aan het wachten.
Ja.
En ik denk dat je dat misschien wel jezelf kan afvragen, is dat hoe voel je je als je portfolio nu met 50% zakt? Denk je dan, baal je dan of ben je dan blij? Wat voor gevoel komt er nu gelijk naar boven? Als dat gevoel positief, dat je zegt, ja, daar ben ik heel blij mee, dan heb je dus eigenlijk een hele goede portfolio samengesteld. Ja, ik ben langzaam een beetje aan het schuiven naar kwaliteit. Het zou voor mij onwijs gunstig zijn als de beurs nu gewoon 30-40% naar beneden gaat. Want dan maakt voor mij die transitie echt zoveel makkelijker.
Ja.
Dan kan ik die transitie gewoon in een paar maanden uitvoeren.
Goed, Pim, jij bent dus aan het schuiven ook zelf naar kwaliteit. Nou, iemand die daar dus hele goede ideeën heeft over wat echt kwaliteit is, dat is natuurlijk Def. Laten we even luisteren naar wat voor hem een high quality business precies is.
It's from a marketing perspective, everyone in our industry wants to claim that they are investing in the highest quality companies. I can see the ownership positions of our peers through the regulatory filings. And I have a lot of disagreement on whether those are in fact high quality businesses. As I mentioned earlier, you know, our fishing pond for high business quality is about 50 companies in the world. You know, it's not hundreds of companies. And at our firm, we're even reluctant to invest in our 17th best idea. That's not a risk reward that we find attractive. So the error that I see many people make is to sacrifice business quality for valuation. So if a company is, making washing machines and it ends up trading down and trading at a PE of 8, somehow that's viewed as a quality situation because you're buying into it so cheaply. And I think that is the wrong approach to quality investing. You should never sacrifice business quality. So I think there is this idea of value versus growth. And so a quality business should be able to have strong organic growth on a going forward basis. They should have strong volume growth, and they should also have strong pricing growth. And if they lack either one, they can still be okay investments, but they won't be great investments.
Ja, dus een koopje en iets wat heel aantrekkelijk gewaardeerd is natuurlijk nog geen kwaliteit, dat zeg
ja. Nou, Jack, hij is natuurlijk wel echt onwijs kritisch op wat kwaliteit is. Zijn ja. Universal 50 aandelen. En misschien even de context, hij heeft in de afgelopen 7 jaar... heeft hij maar 7 keer een transactie gedaan waar een positie eruit ging en erin.
Hij doet ook iets van 7 jaar erover om dus überhaupt een bedrijf uit te zoeken. Hè? Ja.
Dus, hij is heel kritisch.
Ja.
Ik ben wel ondertussen van mening dat kwaliteit wel in meerdere vormen en maten komt. Nou, even heel simpel, bijvoorbeeld, we hebben waar hij in zit, Def, echt kwaliteit. Maar je hebt natuurlijk ook waar bijvoorbeeld Pieter van de vorige afleveringen, die zit ook in kwaliteit. En Chris Hendricks, die zit veel meer in de techhoek. Ook een beetje waar Mark Langeveld met de Free Cash Flow aflevering, die zit ook in technologie en ook kwaliteit is.
Ja.
Kwaliteit is niet zo.
Het is niet maar één weg.
Nee, er zijn meerdere wegen naar kwaliteit. Dus je moet ook een beetje zoeken naar wat voor jou past. Wat hij hier wel mooi zegt, is dat het is soms heel verleidelijk om iets van kwaliteit in te leveren als het aan de waardering aantrekkelijk is.
Ja.
Dus soms is het is wel een oké bedrijf, gewoon een prima bedrijf.
En het is zo goedkoop.
Maar het is gewoon een goed aantrekkelijke waardering. Dat is wel heel veel verleidelijk. Daar word je wel snel toe aangetrokken.
Ja, maar hij dus niet. Want hij zegt, nou, een geweldige investering. Er zijn minimaal 2 zaken die daarbij horen. En dat is ten eerste strong buying growth en strong pricing growth.
Ja, hij wil eigenlijk dat het bedrijf sowieso al groeit. Gewoon organisch eigenlijk groeit. Dus bij een gelijkblijvende prijs. En groei moet extra komen van pricing. Dus hij wil dus constant een dubbele groei zien.
Precies, dus de strong pricing growth zou erin kunnen zitten. Dus dat je inderdaad zegt, nou, eerst kost het 50 cent. En we gaan nu 100% de prijzen verhogen naar 1 euro. Dat is nog steeds heel weinig. Maar
de volume groeit nog steeds. En, dus hij wil constant volume groeien. Je ziet vaak dat het omgekeerd, bijvoorbeeld door inflatie zie je bijvoorbeeld dat Unilever zijn prijzen verhoogt. Maar je ziet wel dat de volume zakt.
Ja.
Dus de volume zakt, maar de prijsverhoging die weegt zwaarder, waardoor totaal de omzet wel omhoog gaat. Dus je ziet nog steeds de afgelopen 10 jaar een omzetgroei bij Unilever. Alleen, dat komt niet van strong buying growth. Het is allemaal vanuit pricing growth. Dus hij wil ze allebei zien.
Je moet ze echt allebei inderdaad. Want anders
dat laat echt zien dat een bedrijf echt heel goed is.
Ja, Ja, en great investment, zoals Stef dat zegt, is voor hem natuurlijk ook een compounding machine.
Ja, dat kennen we van Chuck Aker natuurlijk.
Ja, laten we luisteren.
One of the learning lessons I've had in running Valley Forge is that there really is no bad time to buy a compounding machine. And we know that market timing doesn't work. If you're trying to enter the market based on where you think interest rates will be or where an election result is going to be or Fed policy decisions or a variety of macroeconomic or geopolitical factors, we know that that's not a way to win the game. The way to win the game is to buy compounding machines and hold them for many years.
Ja, nou, niks nieuws eigenlijk daar.
Nee, misschien mag ik gewoon bij zeggen dat zijn portfolio is enigszins vergelijkbaar met die van Chuck Aker, vind ik.
Ja.
En misschien is die van hem nog veel kritischer, maar hij heeft wel veel dezelfde aandelen zoals Mastercard en Moody's, Visa. Dus hij zit wel een beetje in dezelfde hoek.
Ja.
Niet verrassend natuurlijk.
Nee. Het volgende fragment sluit hier ook wel goed op aan.
Compounding machines ultimately take care of themselves. That the share prices of these companies ultimately converge with their earnings power.
Ja,
dit is natuurlijk al zo vaak gezegd. Dat volgens mij heeft Charlie Munger dat ook een keer gezegd. Dat uiteindelijk de groei van het aandeel is uiteindelijk de return on invested capital. Dus als de return on invested capital 25% is, over een hele lange periode gaat het aandeel ook 25% doen. En dat zegt hij eigenlijk hier ook, is dat de aandelenkoers volgt gewoon de free cash flow. Dus als dat gewoon jarenlang groeit, dan gevolgt dat uiteindelijk.
Ja, en in die zin zorgen ze dus voor zichzelf.
Ja.
Ja, en dan ga je natuurlijk wel afvragen, maakt waardering dan nog iets uit voor Def?
You may know the famous story of the Coca-Cola IPO. If you had bought the Coca-Cola IPO, it initially went down 40%. And you might have been lamenting your life or your situation if you had gotten into the Coca-Cola IPO, but if you held it for the next 50 years, you would have been pretty happy. So, you know, we are very prudent on entry, our margin of safety. We have a very low loss ratio across our 14 years. And our winners to losers ratio is, we think, one of the best in the industry. So we do believe in a strong margin of safety. We are being careful at the price we get in. But I think the general learning lesson is that when you buy a high quality company with a strong organic growth rate, there really is almost no bad time to be in.
Ja, en hier wil ik het toch wel even met je over hebben. Want het klinkt ergens wel tegenstrijdig. Want tenminste, ik snap nu niet welke rol die waardering speelt als je uiteindelijk zegt dat het achteraf toch allemaal niet uit heeft gemaakt.
Het is natuurlijk een beetje het verschil tussen vooruitkijken en achteruitkijken.
Ja, achteruitkijken is makkelijker.
Ja, nou, het blijkt dat als je een compounding machine in je portfolio, dat er geen enkel slecht moment was om het aandeel te kopen. Ja, dat is natuurlijk altijd achteraf gezien.
Ja.
Maar het klopt natuurlijk in de basis wel. Als je gewoon echt een heel goed bedrijf te pakken hebt en je verwacht een 20 jaar groei, dan maakt het natuurlijk eigenlijk niet zoveel uit waar je het nu voor koopt. Dat wil niet zeggen dat je hem zomaar voor elke prijs moet kopen. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
Maar ja, dat is natuurlijk zo. Maar als het toch niet uitmaakt en je weet dat het een compounding machine is.
Ja, maar het is natuurlijk wel zo. Je entry price bepaalt uiteindelijk ook wel een groot deel van je rendement.
Ja.
En je kan natuurlijk ook fouten hebben. Dus je wil wel je kan niet in de toekomst kijken. Dus je wil wel een soort van margin of safety inbouwen.
Ja.
Door hem voor een aantrekkelijke prijs te kopen. Dus mocht je ernaast zitten, dat je er dan minder erg naast zit.
Ja.
En als je toch goed zit en je kan hem goedkoper kopen, heb je gewoon meer rendement.
Ja, oké. Dus hij zegt wel van, oké, je weet uiteindelijk dat voor een compounding machine heeft het moment niet heel veel uitgemaakt. Maar dat betekent niet dat je er niet rekening mee moet houden dat je wel een margin of safety.
Nou ja, hij kan dit ook heel makkelijk zeggen, omdat hij gewoon bijna niet handelt. Dus hij kan gewoon 7 jaar lang wachten totdat er een aantrekkelijk moment komt. En dan kan hij een nieuwe positie innemen.
Ja.
Hij heeft zichzelf in een hele gunstige scenario gezet dat hij nooit wat moet.
Ja.
En als je nooit wat moet, dan kan je gewoon wachten. Voor hem kost wachten geen geld.
Nee.
Hij is 100% belegd, dus hij kan gewoon zitten. En ik zie dit meer als het, niet als het aankoopmoment, maar wat hij zegt, dat is achteraf gezien kon je elk moment een compounding machine kopen. Zie ik meer als advies bijna van over het verkopen. Dus verkoop je het niet op waardering. Zo pak ik hem meer op dan aanschaf.
Oh ja.
Well, they teach in business school that stocks trade efficiently. And there are periods of time for a day, a week, a month, sometimes a year, where a stock is not trading properly. People are fearful. The stock has been, hit unnecessarily. And so we use that as an opportunity to get into a high quality business for the very long term. We like to look at businesses with a 10 plus year time frame.
Ja, dat is benadrukt hier nog even inderdaad van het gaat echt over de echt lange termijn.
Dat is een beetje wat Mark Mahaney ook zei. Hè? Dat is als je belegt in kwaliteit, dan moet je gewoon geduld hebben dat het dislocated is. En dat gebeurt gewoon. Wij beleggen nu 4,5 jaar of zo. Daar is in die 4,5 jaar tijd, er is zo vaak high quality dislocated geweest. Mm. Kijk naar heel 2022. Bijna elk kwaliteit techbedrijf was gewoon dislocated. Adyen is dat recent ook nog geweest. Het is,
ja.
het gebeurt gewoon.
Ja.
Dus je moet gewoon geduld hebben. Dat hoort wel echt bij de strategie kwaliteit. Geduld.
Ja, op je handen kunnen zitten.
Ja, echt op je handen kunnen zitten. Ja.
Laten we even kijken naar dat fonds van hem, Valley Forge Capital. Jaarlijks zo'n 15% rendement dus. Waar beleggen ze dan in? Vraag je je natuurlijk af.
You know, if you look at the types of businesses that we like, we avoid things that have high R&D risk. So that's biotech, pharma, medical devices, but that's also hardware technology. It could be minerals. Someone may open up a $10 billion potash mine without knowing what the price of potash is going to be when a project is done 5 years from now. So we avoid things that require large upfront investment without knowing what the return is going to be. So we avoid things, companies whose prospects are tied to commodity prices, for example. We avoid companies whose fortunes are tied to where interest rates will be. We avoid things that are highly capital intensive. So, you know, our fishing pond gets smaller when we avoid businesses that have those types of unpredictable factors.
Ja, precies. Dus hij zegt hier eigenlijk vooral de bedrijven soorten waar hij niet in wil beleggen. Hè? Geen hoog R&D risk, geen kapitaalintensieve bedrijven, of niet al te erg. Geen bedrijven die hoge investeringen moeten doen voordat je überhaupt al iets weet over de returns. Strip die allemaal uit zijn visvijver.
Ja, en alles wat afhankelijk is van commodity prijzen. Alles wat gewoon onvoorspelbaar is.
Precies.
Bijna heel veel is onvoorspelbaar.
Ja.
Dat is ook de reden waarom die niet in de medische, in de farmaceutische sector zit. Ja. Omdat het namelijk heel veel R&D vereist. En het is
onderzoek naar nieuwe medicijnen, ja, heel veel mislukt.
Elke keer een geluksfactor of de medicijn wat. Dat is gewoon de reden. Het is gewoon onvoorspelbaar.
Ja.
Dat is de reden waarom die er niet in belegt.
Is dat ook
al weet hij daar heel veel vanaf.
Zit tech daar ook in? Hij belegt ook nu niet echt heel veel in tech. ASML komt een beetje in de buurt in zijn portfolio, maar hij heeft wel...
Die is wel kapitaalintensief, al kan je daar wel weer vragen bij stellen of dat heel onvoorspelbaar is bij Adyen.
Mm.
Of bij ASML, ik denk dat dat misschien juist wel voorspelbaar is, dat geld wat ze erin steken. En ze verleggen ook heel veel R&D naar alle bedrijven in het ecosysteem. ASML, dat doen ze natuurlijk heel slim.
Maar is dit waarom hij dus ook liever echt in tech
daar
zit?
Komt hij er volgens mij straks op.
Okay.
Hij belegt inderdaad niet in tech, maar niet, naar mijn idee niet omdat het onvoorspelbaar is.
Oké, nou dat gaan we straks horen. Laten we even luisteren naar waar hij dan wel in belegt. Wat voor businesses hij zoekt.
We are fairly open-minded about market capitalization, geography, sector, industry. And we are looking for companies that provide essential products and services. That have a long history of pricing power. That have a dominant market position that we think is not subject to significant disruption. We'd like to see a company operate in an industry whose volumes are going up significantly over time. The companies that we invest in often have many different levers to win. And when their business quality does decline for whatever reason, we don't have tragic accidents. We don't have companies that go down 90% in price because of some event, industry event, or new regulation, or a legal issue, or some competitive threat. Our companies often take many years to get off the rails, and it allows us to stay ahead of our, you know, of other investors, and to switch out lower quality businesses for higher quality businesses.
Ja, hij wil geen tragische ongelukken in zijn portfolio, alleen maar bedrijven die er jaren over doen om van de rails te raken.
Ja, dat is logisch, want hij heeft een geconcentreerde portfolio, dus hij moet dat risico mag hij gewoon niet lopen. Dus
nee,
hij wil
een mooie beeldspraak.
Ja, dus de kwaliteitsbedrijven die hij bezit, de kwaliteit kan er gewoon afbrokkelen over tijd. Maar dat moet dan zo traag zijn. En hij zit zo dicht op de bal dat hij dat als eerste ziet.
Ja.
En de tijd heeft om de positie te sluiten zonder te veel schade. En hij zegt ook heel mooi dat het meewind moet hebben. En dat was een beetje die circulaire trend die wij vorige keer hadden ook als een van de zes dingen gedefinieerd hadden.
Ja, de golf waar je op surft.
Ja, dat moet het ook op zitten.
Ja.
En verder is hij best wel open. En ik denk ook dat je voor jezelf ook niet te veel regels moet opleggen waar je in moet beleggen. In principe kunnen kansen in alle industrieën zich voordoen, als het maar aan bepaalde voorwaarden voldoet.
I would say pricing power is really a strong focus for us. And all of the parameters that feed into organic growth. We need to see a very strong top line and bottom line organic growth profile. And so we spend a lot of time assessing pricing power and what that's looked like in the past and how that might develop in the future. But, you know, even a company that has all of the right boxes checked around pricing power, volume growth, capital intensity, margin expansion. You know, there could be one parameter that is negative that makes the company uninvestable. So capital allocation. We dislike businesses that grow by acquisition. So we saw how that negatively played out at Valiant in the past. But so we could have a business that has a lot of great qualities, but then they've chosen to buy five companies every year. And that's how they're going to grow for the next 10 or 15 years. That's not a playbook that we think ultimately ends well. So there could be only one or two factors that makes a company uninvestable, even though we like many other things about it.
Ja, hier hoor je hoe kritisch hij is. Hè? Al ja. Één negatief punt kan een bedrijf voor hem gewoon totaal oninvesteerbaar maken.
Ja, we komen straks nog bij de tech-aandelen, maar dit is de reden waarom hij niet in tech blijft, omdat er één ding niet bevalt. En dit is dan gelijk uninvestable voor hem.
Ja.
Komen we zo op. En ja, die pricing power, dat blijft hij zeggen. Dus het voorspelbaarheid en pricing power. En dan gecombineerd met organische groei en groei door prijsverhogen. Dat is echt die combinatie. Daar zoekt hij naar.
Ja.
En dat kan dus alleen als je dus bedrijven hebt waar de klanten, je afnemers, het product nodig hebben. Dus die kunnen niet zonder, maar het maar een heel klein onderdeel is van de totale kosten. Dan heb je die twee dingen. Dat is gewoon een soort van zijn formule. Daar zoekt hij gewoon naar.
Legt
hij
hem.
Ja, ik denk dat als je daarna gaat zoeken, dit is gewoon moeilijk.
Ja.
Dit is denk ik de reden waarom kwaliteit heel moeilijk te vinden is. En je kan het niet in een stockscreener halen. Want dit is gewoon niet. Je kan niet in screener dit invullen.
Nee, maar hij heeft wel tips over hoe je dit uitzoekt, hoe je hier achter komt.
Most companies that have strong pricing power don't like to publicly disclose that pricing power. So you have to find it in with indirect information. Sometimes it may be published somewhere, sometimes it may be referred to indirectly at a conference, but you really have to dig and find that type of information. Again, we're looking for patterns that have played out over a long period of time. We're not looking for situations where suddenly there's a change to pricing power. So we need a lot of indirect observations and data to often come to the conclusion about how strong that pricing power is. Usually it's obvious. You know that a product or service that they're supplying doesn't have competitors, and therefore, you know, we like services that are cheap and essential. And so even if prices are, you know, go up 10% when inflation is 2%, we want a product or service that is a must-have for the end customer. And they are, although they may gripe about it and complain about it, they ultimately will end up continue using the product because it is so important to them.
Ja, dan zegt hij het eigenlijk, hè? Goedkoop en essentieel.
Ja,
must have.
Net iets vooruit gesproken al. Ja, dit is gewoon waar hij naar zoekt. En het is onwijs moeilijk te vinden. En ik weet nog wel dat Chuck Aker ook zei van in dat fragment. Ja, leg eens uit waarom Mastercard zo kwaliteit is. Dat hij zegt, ja, dat ga ik niet uitleggen. Ik weet niet of dat fragment nog kan herinneren. Dat, dat hij niet zijn geheim van Mastercard wilde vertellen. En ja, ik kom wel steeds meer achter dat als een bedrijf heel veel moeite doet om uit te leggen hoe goed ze zijn, zijn ze vaak niet zo goed. En als een bedrijf eigenlijk niks doet om uit te leggen hoe goed ze zijn, zijn ze hartstikke goed. En dat is ook wel logisch. Dat je denk ik als belegger ook moet realiseren dat al je informatie staat publiek naar je aandeelhouders toe. Maar dat kunnen je klanten ook lezen. Dus je kan eigenlijk niet te veel vertellen naar buiten. Want dan maak je je onderhandeling met je klanten lastig.
Ja, maar als het toch een must-have is waar ze niet onderuit kunnen, dan...
Ja, maar dat geeft toch geen fijn gevoel als jij van de daken gaat schreeuwen.
Nee.
Ja.
We knijpen
wij zijn
uit.
Maar een heel klein onderdeel van jouw kostprijs. En daardoor gaan wij lekker elk jaar de prijs verhogen.
Ja.
Dat wil je niet horen als klant.
Nee.
En helemaal, dan is ook de sale wordt dan veel moeilijker. Want ja, dan als dat al geroepen wordt, dan weet je zeker.
Je is super onsympathiek.
Ja, ja. Dan weet je al wat je voorland is als je daar klant wordt. Dus ik denk dat je dat ook heel erg als belegger moet realiseren. Dat echt kwaliteit wordt niet mee te koop gelopen. Dus
nou ja, echt.
Daar moet je dus.
Ja, okay.
Zelf onderzoek naar doen.
Ja.
En ik denk dat als je het aan heel veel mensen vraagt, dat iedereen zijn portfolio wel ziet. Ja, dat is wel kwaliteit. Maar als je ze dan echt moet gaan benoemen, wat maakt dan per bedrijf wat het echt kwaliteit maakt, dat heel veel mensen daar heel veel moeite mee hebben.
Er is nog meer waar je op kunt letten.
We want to own businesses, as Warren Buffett says, that your idiot nephew could run. I mean, you know, you want competent management and you want thoughtful management. But we don't want to own businesses that require Steve Jobs to run or a Warren Buffett, who's a great capital allocator. So because that's a business risk that is difficult to account for. So management in terms of execution, we want businesses that are easier to execute on. Where management becomes quite important is on capital allocation. So it could be related to compensation issues, where they're issuing too much compensation. It could be issues of, are they using free cash flow in a poor way to make defensive acquisitions or overpay for acquisitions? Or so, you know, management is an important component. I think management is more important with younger companies. So when you're looking at startup companies that I used to invest in, management was exceedingly important. I think they're less important for the mature businesses that we like to invest in.
Ja, dat is wel goed, hè? In het begin van dit fragment zegt hij dus dat Warren Buffett eigenlijk een bedrijfsrisico is.
Ja, want Warren Buffett benoemd als beste kapitaalallocator ooit.
Ja.
Dat is dan even vergelijkbaar met Steve Jobs bij een techbedrijf. Is zo goed en zo belangrijk dat ik eigenlijk niet in Berkshire Hathaway kan beleggen, ja, want het is een bedrijfsrisico.
Het hele succes van dat bedrijf is afhankelijk van die leiders. Ja,
ja. Dus het, hij wil eigenlijk een soort van bijna anoniem management. Het businessmodel moet zo goed zijn dat eigenlijk gewoon een gewone manager het zou kunnen runnen.
Ja.
En bij jonge bedrijven is natuurlijk de founder heel belangrijk. Dat snap ik ook wel. Dat is bij, hij komt uit de VC-wereld. Nou, daar leunt het 100% op de founder.
Je moet het nog helemaal opbouwen.
Ja, en naarmate het groter wordt en in een andere levensfase komt, dan is de founder veel minder belangrijk. Ja, kan zelfs schadelijk zijn.
Ja, dan word je echt een manager. Iemand die het allemaal in goede banen moet leiden, maar geen creativiteit verder precies.
Nee, jij wil dan hele gedisciplineerde kapitaalallocatie.
Ja.
Nou, kan je vertellen, founders, die hebben dat vaak helemaal niet. Die hebben allemaal van, hoe hij dat noemt, pet project. Daar houdt hij niet van.
Ja.
Dus kapitaalallocatie is voor hem heel belangrijk. En daar krijg je het bedrijf minpunt op. Want daar wordt heel vaak, er wordt niet niks mee omgegaan. En hij, wat ik ook wel mooi, hij vindt overnames dus niet erg, zolang het defensieve overnames zijn. Hij houdt niet van offensieve overnames.
Mm.
Die geeft hij minpunten en defensieve overnames geeft hij punten. Dat vind ik dus een hele interessante. Om dus eigenlijk om je businessmodel te beschermen, daar mag je overnames voor doen. Daar mag je best veel geld in uittrekken.
Ja.
Maar overnames om
nieuwe sectoren aan te boren.
Ja, te groeien. Nieuwe markt aan te boren, dat mag niet.
Ja. Nee, oké. Okay. En dan is nu de tijd daar om het te hebben over de tech-aandelen. In het volgende fragment noemt u de FANG-stocks. En dan hebben we het dus over Meta, wat eerst Facebook was, vandaar de F. Amazon, Netflix, Alphabet, Google. En waarom is hij daar nou niet zo happig op? Hij legt het uit.
It's unfortunate that the FANG-stocks have developed at a time when I was at the scene of the crime. You know, there's many things at play. I wasn't around when Coca-Cola had its glory days, but I was certainly here when the FANG stocks were going public and developing their great business models. We have generally shied away from FANG stocks because of a lot of poor behavior. That includes poor capital allocation decision. That includes excessive compensation, things that we're purists. And so we want to see, once the free cash flow is made, we want to see that it's invested properly. We don't like a lot, you know, CEOs to have many pet projects. We don't like dual class structures where the CEO is anointed for life. And so that was one of the reasons that has kept us from these companies. More recently, the capital intensity of these companies have gone up as they're fighting these wars with each other. But the business models are so good that their organic growth has more than covered for these sins. And so it's been a mistake not to own these companies.
Dus hij zegt wel, dat is wel een fout geweest dat ze niet hadden.
Ik vind het echt zo'n bijzonder inzicht.
Yeah.
Is dat, eigenlijk doet hij alles goed, alles klopt. Alleen de uitkomst is fout.
Nee, maar het proces was goed. Je had het niet beter kunnen doen.
Ja, maar dan kan het nog steeds wel een fout zijn. Een goed proces kan een hele foute uitkomst hebben.
Ja, maar dan is het geen fout. Dan is het geen mistake. Maar ik,
nou ja, aan de performance te zien is het gewoon een fout.
Ja.
Helemaal omdat hij zegt dat hij namelijk erbij was. Hij komt uit de venture capital. Hij heeft die techbedrijven, heeft hij heel vroeg in geïnvesteerd.
Ja, oké.
Okay. Ik snap het wel. Dus het wil niet zeggen dat hij zijn proces moet aanpassen. Maar in een proces kunnen nog steeds fouten uit ontstaan.
Eigenlijk heeft hij de kracht van hun businessmodellen onderschat. Vanwege dat de kapitaalallocatie niet goed genoeg was.
Hij is zo kritisch. Hij is een purist. Dus hij zegt, als er een bepaalde bedrijf niet aan mijn voorwaarden doen, dan doe ik het niet.
Ja.
En ik ben het wel echt 100% met hem eens. En dat is ook, denk ik, het grootste kritiek bij techbedrijven. Die stock-based compensation gaat helemaal nergens over.
Mm.
Gaat echt nergens over. En misschien vanuit een beleggers gezien, bijvoorbeeld zo'n Meta, waar Zuckerberg nog steeds 51% van de stemrecht heeft, maar iets van 20% van de aandelen. Dat is eigenlijk ook gewoon niet. Klopt eigenlijk ook gewoon niet. Het is eigenlijk gewoon niet echt juist. En hoe de FANG stock met hun free cashflow omgaat, is natuurlijk belabberd. Kijk hoe Google omgegaan is met hun geld de laatste 10 jaar. Die hebben zo insane veel geld verbrand aan shit.
Ja, en wat heeft ze opgeleverd? Ja, ze hebben alleen Google Search.
Bijna niks. Het is gewoon, noem een succesvol project uit de Google stal.
Nou, Google gewoon, Search.
Ja, dan verder niks gewoon. Het is eigenlijk, klopt het gewoon. Het wordt idioot inefficiënt gerund. De compensatie voor personeel reist de pan uit. Ze zijn constant R&D-projecten aan het doen. Het is vaak helemaal niet qua corporate governance vaak helemaal niet zo goed georganiseerd als bij andere bedrijven. Dus eigenlijk heeft hij gewoon allemaal terechte punten. Alleen hij heeft, denk ik, niet goed ingeschat dat die minpunten eigenlijk veel minder zwaar wegen dan de kracht van de groei die deze bedrijven gingen realiseren. Dat heeft hij onderschat.
Daar zit de fout inderdaad.
Daar zit de fout in.
Waarom koopt hij ze dan niet alsnog?
Nou ja, in principe is er nog steeds niks aan veranderd. Het is nog steeds belabberd.
Ja, maar ze hebben een heel goed businessmodel wat onderschat is.
Ja, maar hij blijft wel bij het punt. Het is nog steeds belabberd. Het voldoet nog steeds niet aan zijn voorwaarden.
Ik
ben het er nog steeds wel mee eens.
Een soort 15 best idea is het misschien, maar niet de allerbeste.
Ja, dus vind ik nog meer dat hij dus gewoon al die techbedrijven gemist heeft en nog steeds een outperform. Dat S&P is dus helemaal indrukwekkend.
Ja, is wel waanzinnig inderdaad.
Ik denk als hij minder kritisch had geweest en hij bijvoorbeeld zegt ik wil 25 aandelen, dan had die tech-aandelen er denk ik wel ingezet.
Ja, ja. Waarom zou die? Hè? Dat heeft hij uitgelegd, waarom die dat niet doet.
Je ziet wel dat Apple qua kapitaalallocatie heel gedisciplineerd is. Het meest gedisciplineerd van alle tech-aandelen. Nou ja, daarom zit denk ik Warren Buffett erin. Want ja, ik vind eigenlijk dat het een soort van wachten is dat al die techbedrijven, nou, Meta is daar een beetje mee begonnen, maar voornamelijk Google. Er zit nog zoveel inefficiëntie in die bedrijven. Als die nou is het fatsoenlijk een bedrijf gewoon in zoals Mastercard en Visa, dan kan je er nog zoveel uitpeuren. Dat is zo inefficiënt gerund. Dus er zit nog zoveel vlees op de botten wat eruit kan komen.
Mm-hmm.
Ja, het is alleen een beetje de vraag. Ja, wanneer gaat dat überhaupt gebeuren?
Ja,
maar er zit nog wel heel veel in. Dus ik vind zijn uitleg wel heel mooi en ook wel terecht, denk ik.
Yeah.
You know, win-loss ratio is very important to us. A typical active manager usually has 60% winners, 40% losers, and they net out to something that hopefully is better than the indices. You know, we want to have a batting average much higher than that. We want, you know, 90% plus of our ideas to work out. So what that means is that we need to not only be very careful on the quality in understanding future risk factors, but also to buy in at a price that compensates for things that could go wrong or parts of our theses that may not play out as strongly as we had hoped. So we're very cognizant of that. And our win-loss ratio over 15 years is evidence of our ability to maintain a very large amount of margin of safety with our companies. But it's exceedingly important as part of the investment process to not sacrifice or to put the portfolio at downside risk in order to achieve upside risk. So we want to have that strong upside return, but to do it in a calculated amount of risk that we can really have good insight into.
Ja, wat ik hier voornamelijk uithaal, dat hij, omdat hij zo geconcentreerd is, moet zijn hit ratio gewoon heel hoog zijn.
Ja.
En ja, ik vind dit wel, dit blijft mij wel heel erg hangen. Ik wil mijn hit ratio ook veel meer omhoog. Dat moet echt ook naar 90% plus. En dan over een periode van 5 jaar. Zo ga ik denk ook veel meer een aandeel bekijken nu. Ga ik op dit aandeel geld verliezen? Het is een beetje van Warren Buffett zei, rule number one, don't lose money. Ik wil gewoon over een periode van 5 jaar gewoon de kans gewoon niet heel maken dat ik geld verlies.
Ja, dus
de hit
zekerheid
ratio op 5 jaar periode moet gewoon echt omhoog. En ik heb wat van Peter Thiel geleerd dat hij zei, ja, als je 60% van je portefeuille het goed doet, dan volg je de index. Of dan versla je misschien zelfs de index. Dat zegt hij eigenlijk ook over dat het gemiddelde ratio is van fondsmanagers. Maar die outperformen niet omdat ze kosten hebben. Je zit er dan wel om en nabij in de buurt van de index. Dus ja, eigenlijk als je de hitratio wat omhoog kan gooien, dan ga je heel snel een outperformance halen. Je moet voor de gein eigenlijk eens kijken in als je in PDT zit, door gewoon op all time te drukken. Kijk eens naar welke aandelen heb je allemaal gewoon een verlies. Hoeveel procent dat is. Kom je echt wel gewoon richting 10-15% kom ik aan gewoon verlies.
Oei.
In principe zit daar gewoon je outperformance natuurlijk. Al zou dat gewoon nul zijn, heb je al een hele outperformance. Dus ik ga wel met die gedachte, ga ik steeds meer een aandeel kopen in de toekomst. Kan ik met dit aandeel over een periode van 5 jaar geld verliezen? Ik wil gewoon die hit ratio moet gewoon omhoog. En dat kan je heel erg doen door op juiste momenten te kopen. Dat je margin of safety pakt in je juiste aankoopmoment. En door niet te veel risico te nemen naar boven. Ja. Door risico naar beneden ook de pijn te nemen.
Ja, ja, en dat kun je gewoon calculeren, zegt hij. Hè? Het volgende fragment gaat over optionality. En daarmee bedoelt hij dus de mogelijkheden voor bedrijven om extra kaststromen te genereren. Dus nog extra businesses naast hun bedrijven op te zetten.
Extra opties.
Extra opties. Netflix heeft bijvoorbeeld heel weinig opties. Amazon heeft heel veel opties. Hè? Nou,
ja.
Neem dat even mee.
Yeah, many of our companies have really interesting positive optionalities. We don't underwrite that in our base case scenario. So as we're, you know, we model free cash flow very conservatively, any optionalities that come, you know, in the future, you know, a new business line that's successful, that is all upside that we have not planned for. So we like to see optionality on a subjective level, but we don't add it to any of our modeling or our expectations. It's nice if it materializes, but if it doesn't, it's not something that we've factored in.
Dus ze vinden het wel leuk, maar het is niet iets wat onderdeel is van de waardering.
Ik vind dat dit is een heel belangrijk onderdeel van de analyse van een bedrijf. Er moet optionality in zitten.
Ja.
Dus er moeten meerdere kaststromen in de toekomst gecreëerd worden. Het geld moet aan het werk kunnen blijven gaan. Dus het moet niet gelimiteerd zijn aan een soort van one-trick pony.
Ja, is het in die zin ook geleerd aan de kapitaalallocatie?
Nou ja,
kun je met je vrije kaststromen?
Ja, als je natuurlijk geen optionality hebt, blijven er uiteindelijk weinig dingen over. Dan kan je natuurlijk je schulden terugbetalen en zeggen dat je dat dan niet meer hebt. Dan blijven er eigenlijk nog maar twee dingen over.
Dividend uitkeren.
Dividend en aandelen inkopen. Ja, of overnames. Nou, dat wilde hij helemaal niet.
Nee.
En dit is wel een mooi dat hij zegt, hij neemt dat niet mee in zijn waardering.
Nee.
Maar het moet wel in zijn fundamentele analyse erbij zitten.
Ja.
Dus het moet. Dit is eigenlijk een soort van zijn extra upside die erin moet zitten, maar waar die niet meeneemt in het aankoopmoment. En hij heeft ook in een ander fragment gezegd dat Amazon, hij zegt het eerste bedrijf wel 10.000 miljard waard is. Dus volgens mij is Apple nu rond de 3.000 miljard. Zou Amazon zijn, omdat Amazon het enige bedrijf is die genoeg optionality heeft.
Mm-hmm.
Die zit op zoveel paarden te wedden, die heeft zoveel verschillende kaststromen, dat eigenlijk het enige bedrijf is wat het kan halen. Omdat de rest is veel meer een one-trick pony. Dus die gaat het gewoon niet halen.
Ja, eigenlijk zijn heel veel bedrijven one-trick ponies. Hè?
Ja, nee, bijvoorbeeld dat is bij Airbnb maak ik me daar een beetje druk om. Is dat die hebben zoveel geprobeerd in het verleden, maar er is gewoon geen enkele omzetstroom bijgekomen wat substantieel is, wat echt bijdraagt. Dus dat kappen ze dan weer. Dus dat groeit dan gewoon mee met de groei van meer mensen die gaan reizen.
Ja.
En dat is wel een, je wil het liefst eigenlijk dat je meerdere modellen daarnaast hebt staan.
En ik snap ook waarom hij dus niet die optionality meeneemt in zijn waardering. Want optionality is natuurlijk leuk om te hebben, maar het is ook onzekerheid. Want je weet niet.
Het is fantasie, het is onvoorspelbaar.
Je kan er niet op bouwen.
Nee.
Er is trouwens wat risico betreft nog een bekentenis. Een beetje een bekentenis vind ik dat. Die Dev doet in het volgende fragment. Hij is dus wel eens short gegaan.
We short opportunistically. So generally speaking, we don't think shorting, buying puts, hedging is a great idea. It's what I call ineffective financial engineering. And it's quite pervasive in the hedge fund industry. We think that's an awful way to control risk. We think the best way to control risk is by quality stock selection. And so we're opportunistic on the short side. We've done it 4 times in our history, but we don't think it's a great way to make money. We don't think it's a great way to control risk.
De meeste stuk is dat hij eigenlijk zegt, alle vorm van hedge en zo is allemaal financial engineering en werkt niet. Nou, ik heb ook heel lange tijd gezocht naar hedge, alles over gelezen, een beetje zitten experimenteren. Ja, ik kwam ook tot de conclusie, dat werkt gewoon niet. Opties en zo, en hedge, short gaan, dat werkt gewoon niet. Het is te duur, je hebt veel te veel een timing effect. Je kan beter maar gewoon kwaliteit kopen en dan
daarmee je risico beheren.
Ja, en heel erg profiteren van een daling.
Ja. Ja, het volgende fragment, dat sluit er ook op aan.
You know, speculation is just not an effective way to grow wealth. A lot of the media, a lot of the investors have been focused on the wrong things for the last couple of years. And this is a phenomenal time to readjust that thinking and put money to work. So we're playing offense right now when others are fearful. And people should not get caught up in where interest rates are going to be next month, what the Fed is going to do, you know, the inflation number tomorrow, you know, who the president is going to be. Those are meaningless in the long term. And so, you know, you will always have something to worry about. Whether it's you know, Greece leaving the EU or a war or an election, you have to get away from that thinking and think of yourself as an owner of a business. And if you owned a private business, in your hometown, you know, you wouldn't have people coming in every day and offering you quotes on your business. So it's a silly idea to look at the price this morning and assess whether, you know, people, you know, whether that's the appropriate value for your business. Almost certainly the price this morning that's being quoted is not the right long-term discounted, you know, value of your business. So you got to look through all of the noise and play offense and take advantage when others are fearful. So that's my message to all of the investors of the world. It can be a life-changing moment if you make the right decisions.
Dus negeer dat geharrewar in de media. Word gewoon een ondernemer zelf. Zie jezelf als eigenaar van een bedrijf. En haal daar je winst uit en je kwaliteit uit. En je hoort hier ook een beetje Munger in terug, hè, als ik me niet vergis.
Dat is de toevallige Warren Buffett die dat heeft ooit gezegd.
Oh, Warren
maar je
Buffett.
Zat dichtbij.
Be greedy when others are fearful.
Ja, dat is natuurlijk een bekende quote. Ja. Wat voor mij heel erg aanspreekt, dat alles wat je hoort wat je in de krant en al leest. En gewoon negeren, rente, president, allemaal onzin. Gewoon lekker negeren, gewoon überhaupt geen tijd aan besteden. En ja, wat ik zelf interessant vond, en dat is een beetje wat ik al eerder heb gezegd, dat is een beetje hoe ik begon met deze podcast, is dat ik het heel dicht bij mezelf vond beleggen, omdat het namelijk, je wordt gedeelde eigenaar van een bedrijf, alsof je, wat je ook als ondernemer bent. Daarom vind ik het logisch dat de aandelenmarkt werkt, omdat ja, of ik nou een eigen bedrijf heb, of eigenaar word van een bedrijf op de beurs. Het is in principe gewoon allebei een bedrijf wat waarde creëert en iets overhoudt einde van het jaar. En dat is dan voor de aandeelhouders. Het is een heel logisch concept voor ondernemers. Maar soort van onderweg ben ik een beetje verloren, die gedachte. En dan ben ik veel meer in de jargon van de beleggingswereld terechtgekomen.
Ja, en met hedgen en inderdaad.
Ja, en nu ga ik gewoon weer terug naar hoe ik het eigenlijk in eerste instantie gegrepen werd door beleggen.
Ben je gerustgesteld?
Is dat ik ga beleggen als een ondernemer.
Is dit thuiskomen voor jou?
Ja, nou, de laatste zeg op. 8 à 10 afleveringen vallen voor mij alle puzzelstukjes wel meer op de plaats.
Ja.
Voelt steeds meer dat dit voor mij de juiste vorm van beleg is.
En terwijl we helemaal zijn uitgewaaierd in dit hele pad de hele tijd, alle kanten op, is er ook heel vaak toch wel weer dat zinnetje gevallen van, ja, je moet gewoon een eigenaar worden van een bedrijf. Dat is wat een aandeel is. Dat hebben we wel altijd, dat is wel in je achterhoofd gebleven.
Ja, maar dat is er niet echt naar gehandeld.
Nee.
En dat ga ik nu wel weer doen, ook met, ik kan veel meer beleggen als een ondernemer. Klinkt lekker. En dan bedoel ik meer dat als iemand naar mij toe komt en die zegt ik wil PDT kopen. Hoe ga ik de deur? Ik wil de prijs niet eens weten.
Nee.
Dus daar ga ik niet eens over nadenken. Met die gedachte bedoel ik het.
Ik snap het.
There is no better place to go than Buffett Munger. And I hope that in some way that I can try to carry their mantle on a going forward basis. I think there's a small group of us in the current generation that tries to practice their philosophy well. And again, I don't think there's any value in being a purist. You know, for example, if you were a purist and you avoided technology stocks, you might have missed some of the great business models in FANGs, for example. But most of their core principles are timeless. And really, it really resonates with me today as much as it did when I was 10 years old.
Zegt hij nou dat je geen purist hoeft te zijn?
Ja, dit vind ik toch wel mooi. Dat eigenlijk omdat hij een purist is, heeft hij die fanstocks gemist. En nu zegt hij eigenlijk dat je dat niet moet zijn. Dat is wel weer mooi.
Yeah.
Die zelfreflectie. Hij zegt, je moet gewoon Buffett en Munger bestuderen. Ga gewoon de afgelopen 5 jaar al die aandeelhoudersbrieven lezen. Ga hun gewoon bestuderen. En ga het dan niet toepassen als een purist. Maar ga daar de goede dingen uithalen die voor jou interessant zijn. En ga dat naar de huidige tijd brengen.
Want het zijn uiteindelijk tijdloze lessen die daar
heel veel tijdloze zijn. Maar omdat hij dus niet in technologie bent, betekent niet dat jij dat dan ook niet moet doen.
Nee.
Dus ja, dat is denk ik over het algemeen met leren zo. Is dat, we hebben nu 163 afleveringen gemaakt. We hebben van alles behandeld. En ik denk dat
het begint bijna te klinken alsof dit de laatste aflevering is.
Nee, maar als er 100 mensen, zeg pak 100 mensen die deze afleveringen, dan zullen nog altijd allerlei verschillende portfolios ontstaan. Dus iedereen haalt er de informatie uit die hij of zij interessant vindt en gaat dat dan toepassen. Ik heb nog nooit, echt serieus, nog nooit een identieke portfolio zien. Nog nooit. En ik zie heel veel portfolio's.
Dat is bijna een soort van net als een vingerafdruk.
Nou ja, iedereen heeft ongeveer dezelfde handen. Maar als je inzoomt, is het allemaal anders.
Mooi gezegd. Ja, en dan even nog toch een portfolio-update. Want er is nog iets wat jou van het hart moet.
Ja,
deze strand.
Ik heb Tivo Price verkocht. Daar heb ik 0,17% winst op gemaakt.
Woe!
In bijna 2 jaar tijd. Ja, dus die is gewoon niet van zijn plek gekomen.
Nee.
Hij is ook niet onderliggend ook niet heel veel beter geworden. Dus eigenlijk heb ik gewoon 2 jaar lang een beetje verspeeld. Dat kan echt het nadeel zijn van een beetje value, vind ik. Al moet ik wel zeggen dat de fundamentals al wel aan het verbeteren zijn. Dus misschien is de timing van het verkopen niet zo gunstig. Maar ja, ik moet die transitie door. Dus ik moet op een gegeven moment aandelen loslaten. En dan moet ik maar niet te veel terugkijken naar of het het juiste moment was.
Mm-hmm.
En ik heb Dino Polska gekocht.
Ja, ik vind het al ten eerste een hele mooie naam. En ten tweede, toen ik las dat dat een Poolse supermarktketen was.
Ja, een soort van buurtsupermarkt.
Buurtsupermarktketen, toen was ik helemaal enthousiast.
Nou, dat had ik nooit verwacht. Ik had er überhaupt nog nooit van gehoord. Een paar jaar geleden. Maar dit aandeel is eigenlijk op mijn radar gekomen door Chris Meyer. De auteur van 100 Backers. Die hebben we gesproken met de aflevering van Chris Hendricks.
Ja.
Zijn portfeuille is grotendeels openbaar. Daar zit hij in. En er zitten bijvoorbeeld ook Topicus in. En Copart en Evolution, die ik ook interessant vind. En het is zo'n simpel bedrijf om te begrijpen. Ik heb alle analyses die ik ergens kon vinden van podcasts, video's, heb ik allemaal in de show notes gezet. En ik denk als je er bij elkaar is, dat denk ik, nou zeg, als je er 10 uur aan besteedt, dan heb je ze allemaal geluisterd en gelezen. Het is zo'n simpele business. Zo'n simpele business case. De casus is zo makkelijk. Ja, ik had eigenlijk helemaal niet heel veel moeite om dit te begrijpen en om hier een positie in te nemen. En het is dan niet echt een hoge marge. Het is geen hoge marge, want het is een supermarkt. Maar ze hebben voor een supermarkt een hele hoge marge. En wat ik hier aan interessant vind, is dat ze namelijk 100% van hun vrije kaststroom herinvesteren. Dus het kan nog heel lang compounden. Het heeft nu ongeveer 2400 winkels. En het kan al wel keer 2 keer 3. En het is past wel heel mooi in mijn portefeuille. Omdat ik namelijk zo'n type aandeel helemaal niet heb. Het is denk ik anticyclisch. Het is natuurlijk, blijven altijd eten. Dus mm-hmm. Het is denk ik vanuit portfolio management past het heel mooi in de aandelen die ik al heb. En waar ik naartoe wil. Dat ik wel een beetje diversificatie heb.
Ja.
In type aandelen. Maar ook verspreid over meerdere locaties. Dus niet alleen maar Nederland en Amerika. Andere valuta. Dus ja, dit zie ik echt als kwaliteit. Maar dan wel even anders dan wat de rest is. Dus het past wel goed in als het gaat om spreiding.
Ja, nou, dus, anders zou je hem ook niet uitgezocht hebben natuurlijk. Want dit heb je gekocht met die laatste paar afleveringen in jouw achterhoofd.
Ja, ik zie ook. Dit aandeel zie ik met gemak dat ik dit 5 jaar kan vasthouden.
Ja.
Misschien wel lang, want ik denk dat het groeipad wel veel langer is dan 5 jaar.
Bestaat het bedrijf over 20 jaar nog?
Ja. Ja, dit is wel een bedrijf waar, omdat het niet extreme pricing power heeft, omdat het niet heel hoge marge heeft, is het iets anders gestructureerd. Dus de groei is wel heel belangrijk. En dit is natuurlijk eigenlijk een soort van, je kan zeggen, basic fit. Het is gewoon een supermarkt. Dus het heeft gewoon nu 2400 locaties in. Dat kan zegt even naar 7500, 10.000 locaties kunnen. Ja, dus het model is gewoon, het is gewoon super simpel. Het is gewoon het model werkt en dat ga je gewoon schalen. Een beetje basic fit. Je hebt een fitnesszaak en je gaat die fitnesszaak gewoon ergens anders heel vaak neerzetten.
Ja.
Dus het,
en heeft ook de wind mee? Komen er steeds meer Polen in?
Ah ja, dat is dus het. Polen is natuurlijk gigantisch aan het groeien.
Ja.
Qua GDP. Het groeit van de afgelopen 30 jaar volgens mij tussen de 6-8% per jaar. Polen heeft een van de laagste overheidsschulden van Europa. 56%, minder dan Nederland. Die heeft 58%. Dus Polen is echt aan het groeien. En wat ik een heel belangrijk onderdeel van de analyse is, dat het ongeveer 30% zijn mom-and-pop shops. En ja, die gaan allemaal verdwijnen.
Wat zijn mom-and-pop?
Ja, dat zijn eigenlijk dat had je vroeger in Nederland ook. Gewoon de eenmanszaakjes van de supermarkt. Die waren vroeger natuurlijk gewoon, iemand woonde boven de supermarkt. Het was gewoon een gezin die runde een supermarkt.
Ja.
Is overal zo. En als een land zich ontwikkelt, dan verdwijnen die. Want die hebben natuurlijk geen schaal. De nieuwe generatie gaat niet overnemen, worden ketens. Dus je kan eigenlijk wel zeggen, dat zie je in West-Europa ook, die 30% gaat gewoon verdwijnen. Ik denk dat Dino een hele goede kans maakt om een groot gedeelte van die 30% te pakken. Dat is eigenlijk een groot gedeelte de case. En ze doen het gewoon heel goed. Nou, we hebben eigenlijk niet zoveel tijd meer om het helemaal uit te leggen. Ik heb hem wel uitgeschreven. Hij is ook in de community gedeeld. Je kan hem ook op de show notes kan je hem lezen.
Ja.
Er staan ook alle bronnen die je kan lezen om zelf een oordeel te vergen over dit aandeel.
Ja, en wij raden dat ten zeerste aan. Want inderdaad, de tijd is nu wel echt behoorlijk op. Ik heb veel geleerd over Def Cantasaria. Interessant, zo'n kritische belegger. Ook wel eens leuk om helemaal die kant van het spectrum te belichten. Nou, we houden in de gaten en waar die over 15 jaar staat, daar ben ik helemaal benieuwd naar. Onze nieuwe Warren Buffett.
Ja, misschien wel.
Wie weet. Ja, goed. Dat was het dan voor deze aflevering. Jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.